We starten met de 13e avond. En we zitten bovenaan bladzijde 2 in het schema. Als je daar de rechterkolom thuis gelezen had, dan had je gedacht, oh, nou ja, dat is het dan. Ik zal er iets meer over zeggen dan daar staat. En we zullen de teksten zo direct er ook bij lezen. En als je dan ziet hoe uitgebreid het schema is, dan hebben we nog enkele avonden te gaan. En ondertussen is het oefenen. Goed. Ik wil eerst lezen de tekst waarom het gaat. En dat is Openbaring 8, vers 7. Openbaring 8, vers 7. En de eerste blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de aarde verbrandde, en het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde. Dat is het. En dan gaan we er nog iets inschuiven, weet je wel. Hadden we in de eerste studie geloof ik gezegd. Zoals Openbaring 12, dat je dat inschuift bij de bazuinen. Dus, we nemen daarvoor Openbaring 12. Vers 4 tot en met 8. Vers 4 tot en met 8. Dat gaat over hetzelfde voor de duidelijkheid. Dus dat moet je in elkaar schuiven, ook als je erover denkt. Dat is ook een proces, dat je denkt, hé, dat is dus hetzelfde. En daar zullen we het vanavond over hebben. Daar gaat hij. En zijn staart, vers 4, sleept een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen dus, 3,5 jaar, onderhouden zou worden. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Goed, dat is het. Daar doen we het mee vanavond. Nou, ik heb het verdeeld in punten. Om een beetje, als je eens ergens de draad kwijtraakt. Nou ja, dan ben je maar één punt kwijt, om het zo te zeggen. Goed, het zijn, kijken of ik het goed doe, 8 punten. En we gaan van start. Punt 1. Ja, als er op bazuinen geblazen wordt, in hoofdstuk 8, en het zevende zegel bestaat uit die 7 bazuinen, dan wil ik daar wel eigenlijk een beetje over denken. En dan is gewoon de vraag voor jezelf, wat gaat er nou in de Bijbel vergezeld met bazuingeschal? Ik bedoel, wat? Oproep tot de strijd, ja. Inderdaad, in Jozua 6, vers 20 bijvoorbeeld, de oproep tot de strijd. En bij de 7e keer valt die grote stad in elkaar. Daar kan je ook al iets bij invullen, denk ik, als je denkt in openbaringstermen. Of als je de werkelijkheid wat beter verstaat. Zeg je, Babel gaat er dus aan. Ja. Wat gaat er nog meer vergezeld van bazuingeschal in de Bijbel? Van overwinning tot overwinning. Ja.
Toebereiding.
Nou, ik pak even het Oude Testament, als je het niet erg vindt. Ik zet het even op een rij. Je kan de teksten thuis nalezen. Leviticus 25 vers 9. Daar zie je bazuingeschal en de aankondiging van het jubeljaar. Vrijlating, loslating van alle geknechten en alle gevangen. Moet je je voorstellen. Daar moet je toch iets bij voor kunnen stellen geestelijk. Ja? Prachtig is dat. Tweede tekst uit Oude Testament, Psalm 81, vers 4. Daar gaat het, als je het thuis naleest, om het inluiden eigenlijk van een feestdag. Jozua 6, vers 20, die hadden we al gehad, werd aangegeven. Daar gaat het om een oproep tot de strijd. En met gejuich, dus geen gezucht en gesteun en van, oh ja, dat komt ook nog. Nee, want er stond, gij zult met gejuich rond Jericho trekken. Toch? Dat is de derde tekst. De vierde tekst vind je in Jesaja 58, vers 1. En als je dat thuis naleest, dan valt je op dat je je stem kunt verheffen als een bazuin. Goed. Als ik dat nou, die vier teksten, even bij elkaar trek, dan constateren we dat bazuingeschal betekent de aankondiging van een jubeltijd. Het inluiden van een feest. De oproep tot de strijd. Het is dus een duidelijk bekendmaken van wat er aan de orde is. Dit bazuingeschal begeleidt heerlijke gebeurtenissen in de geestelijke wereld. En ga je door als je erover nadenkt, tenminste ik wel. En dan denk ik, wie geven dit geluid? Wie geven dit geluid? Als je een beetje nadenkt, dan kom je bij jezelf terecht. Dan kom je, als het goed is, terecht bij levende leden van de gemeente hier. Ja, hou het maar even hier beperkt. Het is niet tot hier beperkt hoor, maar even in de studie, voor onszelf. Als we erover denken. Het gaat hier dus, als ik het invul, om een hele duidelijke verkondiging vanuit de gemeente. En of je dat nou wil zien in de preek of in wat jij zegt als je praat over het leven. Ja? En uitwisselt met elkaar. Duidelijkheid, helderheid, onderscheiden waar het op aankomt. En proclamatie heel duidelijk dus van waar het heen gaat. Het is een duidelijk spreken in en vanuit de gemeente. De dageraad kondigt zich aan. De weeën worden ervaren. En de gemeente komt tevoorschijn. Ik noem nog enkele duidelijke dingen gewoon, dat ik dat zo inkleur. Dan zeg ik, als dat niks zegt aan je, dan moeten de bellen gaan rinkelen vanavond. Dan zeg je, dat ga ik eens opzoeken. En niet alleen in teksten en op bandjes, maar in mijn leven. Met behulp van, ja? En de Heer die helpt je daarbij. Goed. Dus de gemeente komt tevoorschijn. Dat is mooi. Het blazen op de bazuin is een duidelijk profetisch woord in de gemeente. Een heel duidelijk geluid. Niet van de ene keer die kant op en de andere keer die kant op, want dan schiet je niet erg op. Geen mengeling van allerlei geluiden, maar één geluid. Kort, helder, duidelijk. En dit spreken, dat richt zich volkomen op wat er nu aan de orde is. Voor de gemeente, en als jij leeft daarin, dus bij jouzelf aan de orde is. En dan zullen de levende leden in de gemeente het profetische onderscheiden in de gesproken woorden. Die hebben dat door, die halen het leven eruit, die gaan ermee aan de gang. Die zijn ermee bezig, die wisselen dat uit, die leven ernaar. Mooi hè, want dat kan je bij elkaar, daar kan je elkaar toe aanvuren als het ware. Om heerlijk vanuit die ruimte waarover we gezongen hebben, om van daaruit inderdaad getuigen te zijn in eigen leven. Dan herken je het feest. Dan herken je de oproep tot de strijd. Dan herken je ook de oproep om als zoon Gods te gaan leven. Voorwaar, dat zijn geen vreemde dingen. En de bedoeling is niet dat het termen en klanken zijn, maar dat het werkelijkheid is en verder wordt in je leven. Dus het werkt toe naar dat volle zoonschap in een duidelijk woord. En later in het doorfunctioneren van die zonen Gods vanuit duidelijke woorden die men blijft spreken. Want dat gaat die verdrukking door, die hele verdrukking heen gaat het door, moet zo maar te zeggen. Ja? Dus het stopt niet, hé, we hebben één zoon, eerste bezuin. Nou, dan kan dat duidelijke geluid ophouden, want nou gaan we ons met wat anders bezighouden. Nee, dat duidelijke geluid gaat verder, dat duidelijk leven gaat verder. En het vermeerdert zich en het vermeerdert zich en het zwelt aan. En moet je kijken wat er tevoorschijn komt met de zevende bezuin. Een heerlijk groot feestend volk, om het zo maar te zeggen. Die ook weet waar ze nog verder doorheen gegaan zijn en nog doorheen gaan. Mooi is dat. Kom ik aan mijn tweede punt. Als ik nu eerst even de bezuin getypeerd heb voor je eigen leven. Kom ik aan mijn tweede punt. Daar heb ik al naartoe gewerkt, namelijk die zoon, dat mannelijk wezen. Als je het meegevolgd hebt, dan weet je, heb ik al een paar keer gezegd, dat als je ziet dat er hagel en vuur om de oren gegooid wordt, enzovoort, enzovoort, allerlei lelijke dingen bij vers 7, dat dat een reactie is vanuit het rijk der duisternis op een actie vanuit het koninkrijk van God. En wat is nou die actie? Daar had ik het net over. Dat is namelijk die zoon die tevoorschijn komt, die geopenbaard wordt. En dat vind ik dus ook in Openbaring 12. Want daar zie ik in vers 5. En zij baarde, punt 2 dus, een zoon. Een mannelijk wezen. Dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw die ging naar de woestijn, waar ze een plaats heeft door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Nou, dat mannelijk wezen, dat duidt op de vrucht in levens van mensen. De vrucht die tot rijpheid komt in levens van mensen en naar buiten treedt. Het kind in vers 5 duidt dus op het zoonschap dat de mens baart. Ook dit is weer een heel persoonlijk gebeuren. Waar je, als het goed is, naartoe aan het gaan bent. Wat niet zo heel ver weg hoeft te zijn. Dus, vrouw en kind duiden hier op één persoon. Ja? Dus is niet, je hebt de vrouw. En je hebt de zoon, om het zo maar te zeggen, maar je hebt één persoon en die baart het zoonschap. Dat is wat hier in dit beeld aangegeven wordt. In zijn leven, om het gewoon even aan te geven, komt de volwassenheid, de volkomenheid tevoorschijn, het zoonschap tevoorschijn. En wat doet die vrouw? Houdt die op met baren? Wat denk je? Is het gebleven bij één zoon? Zal er nog wel zijn. Waar moet ik dat vandaan halen? Uit de gedachte. Nee, uit het woord. Kijk maar in vers 17. Van hetzelfde hoofdstuk. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar geslacht. Zie je? Dat is weer iets heel belangrijks. Dus ik probeer weer wat bouwstenen vanavond aan te reiken. Het eerste was belangrijk. Ik zeg, dat gaat om dus één zoon. In één mens die het zoonschap openbaart. En het tweede is belangrijk dat je zegt, dat proces gaat door in meerdere mensen in de gemeente. En gaat door en door en door. Mooi, hè? Dat zie je daar in die overigen van haar nageslacht. En denk daarbij alsjeblieft aan de geestelijke werkelijkheid als het gaat om baren en om zonen baren. Van dat mensen dus inderdaad zoonschap openbaren. Mooi is dat. Dus ook andere gemeenteleden bereiken het zoonschap. Of nog eens anders gezegd, zonen Gods komen dus openbaar in de gemeente. En wat zien we dan? Dan zien we dat hele aparte. En het kind wordt plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vlucht naar de woestijn. Nou, daar kan je allerlei leringen over maken. Als je dit beeld niet, zoals ik nu aan het begin heb aangegeven, goed verstaat. Want wat gebeurt er hierna? Hierna komt de gemeente, komen die zonen in een woestijnsituatie, onderhouden door God. En tegelijkertijd nemen deze mensen in de gemeente hun plaats in voor God en zijn troon. Dat valt samen. Ja? Ja, wij denken ruimtelijk. We denken, hoe kan het nou? Die ene gaat daar en die andere... Ja, maar dan zitten we in dat beeld. Maar als je die werkelijkheid erin ziet, dan zeg je, dus inderdaad, die mensen die dat zoonschap baren, die worden weggevoerd als het ware naar de woestijn, die komen helemaal... Zijn ze op God aangewezen en ze willen ook niets anders. En ze nemen dus zodoende ook hun plaats in voor Gods troon. Om straks te zitten op de troon. Nou, dat valt dus samen. En na die baring, dat is heel belangrijk om dat erbij te hebben in je denken. Na die baring treedt die woestijnsituatie dus in. Of die situatie dat de zonen staan voor de... Trouw. Punt 3. Even die periode die ik hier zie en die we gelezen hebben van 1260 dagen onderhouden worden. Ja? In de woestijn, of dat ze nou 1260 dagen voor de troon staan, dat maakt mij nou verder niet uit. Qua beeld. Het gaat om de werkelijkheid. Waar vind je die 1260 dagen nog meer? In? Ja, het leven van Jezus. Ja? Elia. Nou, laten we even Openbaring beperken. Ik kom zo het leven van Jezus. Openbaring 11, vers 3. Dat mag je daar ook weer bij inschuiven. Zie je dat? Het ging om het inschuiven in hoofdstuk 8, hè? Vers 7. Dus eigenlijk kan je 11 daar weer inschuiven. Ik zal mijn twee getuigen last geven om met een zak bekleed te profeteren 1260 dagen lang. Ik hoop dat je die beelden, dat je daar een beetje doorheen kijkt. Want anders denk je, hoe kan dat nou? Want ze zaten in de woestijn, of ze staan voor de troon, of... Ze zitten met het ene been hier, het andere been daar. Maar als je door die beelden heen kijkt, dan zeg je... dus dat getuigen dat gaat beginnen als ze helemaal op God aangewezen zijn. En helemaal hun plaats innemen voor de troon. Net als Jezus, 3,5 jaar lang. En dan weet je, dan kan je dat getuigen wel een beetje invullen, denk ik. Zoals Jezus rondging. Goed. Dus die eerste zonen Gods, die treden op als getuigen. En die werken met alles wat God tot volheid heeft gebracht. En dat 1260 dagen. Zoek eens op, Openbaring 12 vers 14. Openbaring 12 vers 14. Daar wordt ook over een tijd gesproken. Het gaat er bij punt 3 even om die tijd, hè? En even om een rekensommetje. De vrouw, twee vleugels, naar de woestijn, daar heb je het weer, hè? Dus niet denken, dit is weer iets heel anders. Nee joh, hou het nou makkelijk. Anders ga je zo'n hoop dingen moeilijk maken. is gewoon hetzelfde. En dan staat er, hoe lang? Een tijd, 1 jaar. Tijden, 2 jaar. En een halve tijd, 1/2 jaar. Tel eens op. Kom je aan 3,5 jaar. 3,5 jaar? Hoeveel dagen is dat? Ja, dat zal hij wel goed uitgerekend hebben. Ja. 1260 dagen. En dat komt overeen dus met wat er net stond, waar we mee begonnen. In vers 6 van Openbaring 12. Daar begonnen we met de vrouw naar de woestijn, waar zijn plaats heeft door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Nou, mooi hè? Dat alles nou gaat in bij het blazen van de eerste bezuin. En dat stopt niet na de eerste bezuin, maar dat gaat door, wat ik hier aangeef, tot en met het blazen van de 7e bezuin. Waar heel de gemeente tot volheid is gekomen. Ja? Hier de eerstelingen, eerste bezuin. Tweede, derde, vierde bezuin, nog meer erachteraan. 7e bezuin, de hele gemeente tot volheid gekomen. 3,5 jaar, werd al aangegeven daarnet. Zo lang is Jezus als Zoon Gods op aarde werkzaam. Goeddoende en genezende alle die door de duivel overweldigd zijn. Mooi, hè? En pin me dan niet vast op de letterlijke betekenis. Dat je zegt, wordt dat dan ook weer 3,5 jaar? He? Maar het gaat me meer om de inhoud van wat er dan gebeurt. Goed. Dat is punt 3. Heb ik even naar aanleiding van het baren van die zoon. Dan gaat naar de woestijn voor de troon, weet je wel. De getuigen. En daar heb ik even geplaatst die getallen. 1260 dagen, 3,5 jaar... 42 maanden krijgen we straks nog, dat is allemaal hetzelfde. Als je tenminste snel even reduceert en telt. Punt 4. Als je nou als Zoon Gods openbaar wilt komen, je zit hier en je zegt, nou dat wil ik, dan gaat dit dus niet langs je heen, maar dan gaat het door je heen. Als je in de periode van het half uur stilte, dan zit ik er net voor, hè? Maar ook er net tegenaan. Dan zit ik in die overgangstijd. Als je in de periode van het half uur stilte de late regen ten volle in je opneemt en daarmee werkt, dan kan het door je heen gaan, nu al. En dan ga je zoonschap openbaren in je leven. Echt, je kunt in deze tijd, met alles wat naar jou toekomt. Ik heb het niet over de televisie of tijdschriften of boeken. Ik heb het over de Heer die werkt. Door zijn geest en in zijn woord. Daarmee kun je het zoonschap gaan bereiken. Dat is mooi en dan kan je punt, kan je uitroepteken achter zetten. En ik hoop dat je er geen vraagteken achter laat zetten. Ja? Dat is punt 4. Korte tussenaansporing. Voor jezelf en voor mijzelf. Punt 5. Ja, als er nou zoveel positief is, dan ga ik toch maar weer even terug naar Openbaring 8, vers 7. En dan zeg ik, waarom nou die hagel? Waarom dat vuur? Waarom nou toch weer al dat negatieve gedoe in Openbaring? Nou, zou je zeggen. Ja. De reactie. Zit die ook in Openbaring 12? Even gewoon kijken met elkaar of het ze in elkaar kunnen schuiven. Ja, precies. Daar heb je die draak. En als je dat doorleest, dan weet je dat hij met water gaat gooien. Ja, of hij nou met water gaat gooien of met vuur gaat spuren, ja, dat maakt mij nou even niks uit. Misschien u wel als je in het beeld wil conflicteren, maar het gaat me om de werkelijkheid. Dus wat doet die draak? Die spuugt met hagel en met vuur. Ja? Als je het zo kan pakken, dan heb je namelijk een hele lijnen te pakken. Heb je weer een stukje moeilijkheid overbrugd, waarbij je zegt, hé, daar staat dat, en daar staat dan weer een draak, en die staat weer water te gooien. Wat is dat toch allemaal? Maar dan zit ik in de beelden. Als ik de werkelijkheid leer verstaan, dan zeg ik, oh, dat staat hier ook. Want daar staat die draak voor die vrouw om, zodra dat ook maar gebeurt, om te trachten dat zoonschap te verslinden. De mensen te pakken te nemen. En het zal hem niet lukken, zeg ik. En zeg jij voor jezelf. Mooi, hè? Ja. Dus de draak staat voor de gemeente. Ook nu. Al. Voor mensen die een duidelijk geluid geven. Hij staat er zoekende wie hij nog kan verslinden. Om met zijn grote kop vuur te spugen. Met zijn staart te draaien en te draaien en te zoeken of die vat kan krijgen op jou. Nou, als hij zo lang draait, dan heb je hem wel in de gaten, toch? En naarmate hij scherper wordt, heb je die eerste draai in de gaten. Hé, hey, die wil mij het zoonsleven gaan benemen. Die wil mij tegenhouden met dat gedraai met zijn staart en dat gespuug met vuur. Ja? Dat probeert hij. Dat doet hij. Nu al. Maar hoe lang doet hij dat dan in alle eeuwigheid? Dus dan heb ik het over de grote verdrukking in plaats van verdrukking. Wat denk je? Ja, 3,5 jaar. Ja, we gaan het opzoeken. Openbaring 11, vers 2. Toen ik vandaag nog eens las, dacht ik... Ach, hier is al heel veel van bezig, dacht ik toen. De voorbodes ervan zijn bezig, laat ik het zo maar zeggen. Ben je gewoon met die werkelijkheid, daar zit je in te kijken. Laat de voorhof die... Even kijken, daar gaan we. Laat de voorhof die buiten de tempel is er buiten en meet die niet. Nou, daar gaat me allemaal niet om. Even... Want hij is aan de heidenen gegeven, daar gaat het me wel om. En zij zullen de heilige stad vertreden, daar heb je hem, 42 maanden lang. En wat zullen ze niet vertreden? Waar kunnen ze geen vat op krijgen? Ja, misschien maak ik het te moeilijk. Ik schrijf het op de tempel, vers 2. Laat de voorhof, die buiten de tempel is er buiten, en meet die niet. En de rest kan je opmeten, maat van de volle wasdom van Christus. Prachtig. Ja, 42 maanden gaat dat door, dat vertrappen, dat vertreden. Maar niet van de tempel, maar van alles wat daar buiten is. Ja? Dat staat niet op zichzelf, want dat loopt achter die actie van de Zonen Gods aan op dat moment. 42 maanden lang, die grote verdrukking. Maar laat wat dat betreft dat negatieve niet overheersen. Want wat overheerst, denk ik, is het positieve. Nou, dus 42 maanden, dat snap je, dat is een tijd, tijden en een halve tijd. Dat is 1260 dagen, dat is 3,5 jaar. We hebben even punt 3 gerepeteerd, geloof ik, ja? Zo kort of lang is dat, hoe je het wil noemen. Maar het gaat me om de inhoud daarvan. Er komt dus een reactie op al het heerlijke. Belial pookt de legers van Satan op tot de grote verdrukking. Bazuin 1 tot en met 7, zo je wil. Ja? Hij spuwt hagel en vuur. Toch maar even uitleggen. Hagel keihard. Bedoeld om te beschadigen. Om plat te gooien. En vuur bedoeld om plat te branden. Belial komt terug met al het oude. In zijn meest hevige vorm. Die ik me maar niet voorstel. Dat is hagel en vuur. Om jou te beschadigen en onderuit te halen. Ze komen op dat moment, maar je merkt daar nu al wat van. Ze komen achter je aan met al datgene wat je wanneer hebt afgelegd. Wanneer heb je het afgelegd? Even het schema van openbaring. Ja? Nee? ten tijde van het zesde zegel heb je dat afgelegd. Ja? Alle berg en eiland, toch? Die zijn toch van hun plaats gehaald in je leven? En wat doet hij nou? Ja, precies. Hij denkt, nou, het is leuk als ik het weer neer kan zetten. Ja. Dus hij komt verhevigd terug. Met al het oude, geen nieuwe dingen. Hij handelt alleen maar in oude dingen. Dat merk je wel eens in je leven. Je denkt, die is ook niet origineel, zeg. We denken eens wat anders. Als je er vrij van kan denken, hè, en leven. Ze komen dus achter je aan. Ik herhaal, met datgene wat jij hebt afgelegd tijdens het zesde zegel. Daarmee komen ze achter jou aan. In een verhevigde vorm. Nou, laten zij er maar mee lopen. Dan hoef jij er niet mee te zitten. Ja? Goed. Dus daarin word je afgetast. Is het zwakke nog steeds zwak, even populair gezegd, of heb je het versterkt? Geldt ook nu dat je zegt, ik wil het zwakke versterken. Bij de ander en in mijn eigen leven. Niet vroom ermee gaan draaien dat je zegt, oh, ik heb nog zwakke dingen en oh, dan komt morgen, want dat is nog niet versterkt. Dat zijn zo van die duvelse dingen. Dus laat dat even los. Maar gewoon, Heer, wat ik nu tegenkom, help me daarin, versterk me daarin. En dan ben jij op jouw manier, naar jouw tijd, op weg met de Heer. In openbaring. Er staat ook, vuur en hagel vermengd met bloed. Dat leg ik je uit. Bloed, beeld van natuurlijk leven. Beeld ook van natuurlijke mensen. Christenen zou ik haast kunnen zeggen. Er komt ook door mensen heen iets naar de gemeente toe. Hagel en vuur. Met name naar die mensen in de gemeente die dat duidelijke geluid laten horen. Wat komt er bijvoorbeeld op hen af door mensen? Een maar niet begrijpen van wat er aan de orde is. Dat kan ook als hagel en vuur werken, afkomen op mensen die daarin staan en die daarin voorop gaan. Het maar niet gelijkelijk gericht bezig zijn met dezelfde richting, maar juist niet gelijkelijk bezig en dat keihard en ijskoud. Nou, daar heb je dat verschijnsel. Wat ook werkzaam is, waar ook de duivel en Belial de hand in hebben. Als ik nou kijk naar het hagel en vuur, dan denk ik, waar zie je het effect van hagel en vuur? Nou, als je dan weer kijkt waar we gebleven waren bij hoofdstuk 8, in dat ene vers maar, dan kan je een beetje zien waar dat zijn effect heeft. Namelijk op aarde, ja. Want lees maar vers 7b van hoofdstuk 8. Het derde deel van de aarde en het derde deel van de bomen verbranden. Waar komt dat derde deel nog meer naar voren? Weer in, ja? Ja, daar waren we. We zaten in 12 ook, hè? We zaten dat in elkaar te schuiven, weet je het nog? Prima. Inderdaad, die staart die een derde van de sterren des hemels met zich mee sleepte en op aarde wierp. Ook daar zie je dezelfde beweging. Hetzelfde bezig zijn. Hetzelfde proces. Mensen laten zich niet meer meenemen in de duidelijke oproep voor Jezus. Het gaat hun echt nu iets te ver. En helaas, en daar komen ze ook weer van terug, voor de duidelijkheid, het is niet definitief, zij ervaren de schade dan het allereerst. Het vuur en de hagel tast hen aan. En dus gaat het in deze tijd, waar ik over spreek, maar ik haal het ook heel dicht naar nu toe. Het gaat nu al om een duidelijk geestelijk bestaan voor je eigen leven. Nu al om een duidelijk geestelijk verstaan van die dingen die aan de orde zijn in de gemeente en dus voor jouw leven. Ik kan het niet anders omdraaien. Ja. Dat is punt 5. En dat ging over dat hagel en vuur. Weet je nog? Nou, punt 6. Ga ik weer een beetje door op 4. Te midden van die acties van het Rijk der Duisternis gaat de gewone normale ontwikkeling gewoon door. Dat is mooi. De bezuin wordt geblazen. Er is feestvreugde in de gemeente. Gebeurt wat er gebeurt, de levende leden in de gemeente, die gaan het zoonschap baren. Namelijk, Openbaring 12, vers 5, een mannelijk wezen dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Zo, dat zal aankomen. Ja? En de zonen, ze aanvaarden de opdracht om alle heidenen te hoeden met een ijzeren staf. Nou, ik zal het invullen. Om alle machten die de mensen tot heidenen maken in hun doen en laten, te hoeden met de ijzeren staf van Gods woord. En wat is daarvan dan weer het gevolg? Hebben we net ook al over gehad hoor. Dus ik draai het even rond. Dat er reactie komt, dat er oorlog komt in de hemel. Dat staat er dan ook. En er kwam oorlog, vers 7, in de hemel. Ja? Zoals Jezus oorlog kreeg in de woestijn. Toen hij zich daar opstelde om te gaan beginnen. Nou, dat is ook een behoorlijke oorlog geweest. Dus gevolg, er komt oorlog in de hemel. Dat is de reactie op het openbaar komen van de zonen Gods. En echte zonen, let wel, laten zich niet intimideren door hagel en vuur. Degenen die oefenen voor het echte zoonschap, die zeggen, Heer, help, want ik wil me niet laten intimideren. Door alles wat er vanuit de duisternis, zeg het nu even algemeen, op me afkomt. Ik wil uw woord helder voor mijn leven verstaan en het invullen. Heerlijk proces, ga maar door erin. En het komt bij die zonen uit, die hun plaats innemen voor de troon, en in de woestijn. Ze aanvaarden hun opdracht om nu geheel als Jezus rond te gaan. En ze verbreken alle werken van de duivel. Dat is toch mooi? Als je zo rond kan gaan. Ja, dan kan je nog eens een instelling in. En uit. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, zei zijn voorganger die zei. Joh, Toon, we moeten. En dan moesten we een paar tehuizen in. Ik zei, nou nog maar niet als je het niet erg vindt. Geplaatst tegen deze teksten. Dus alles een beetje in zijn verband zien. Want anders ga je vanuit de hysterie de zaken uit zijn verband halen. En dan moet er ineens van alles gebeuren. Is mooi als er iets gebeurt, tuurlijk. En sluit het ook nooit uit. Maar wat voorop staat is gewoon lekker dat doorgaan met elkaar. Terwijl je al oefent in. En dat zal ten volle gaan worden. Nou. Dus. Die zonen, zei ik, nemen hun plaats in. Ze verbreken alle werken van de duivel. Er is een sterke overeenkomst met het leven van Jezus. Stuurlat 72, artikel 1, bijvoorbeeld. Geef dat aan. Ik zal het kort met mijn woorden zeggen, die overeenkomst. Gewoon even heel kort. Hij laat zich dopen in water. Wordt vervuld in de Heilige Geest. Dan gaat hij naar de woestijn. En dan wordt hij in de woestijn door de geest omhoog gevoerd en geleid. Dus naar een hogere plaats gebracht. Ja? Steeds meer deel hebbend aan, ja, misschien wel de derde hemel. Dus de geest is voortdurend in hem werkzaam. En wat ik nu aangeef is dus parallel aan de zonen Gods in de eindtijd. De Vader voert hem in diepe gemeenschap mee. Een intens binnenkamerleven met zijn God. Kan je zelf nu ook al wat meedoen, hè? Je zegt, nou, intens. Wacht eens even. Ja, oké, dan wachten we even. En de Heer heeft ook geduld. Jezus aanvaardt zijn opdracht. Hij opent de boekrol. Hij gaat het hele plan van God uitvoeren. En de engelen dienen hem. Michael en Gabriel gaan hierin voorop. Ze nemen hun posities helemaal in. En dan die reactie. Er komt oorlog. Ja, ook daar. Alles komt op Jezus af vanuit het Rijk der Duisternis. Daar kan hij niet omheen dat hij zegt, oh, ik dacht me wat anders voorgesteld. Oh, ik dacht dat het... Nee, daar moet hij doorheen. En de leiding van Gods geest, het omhoog voeren in de woestijn, het baren en door die weeën heen gaan, het tevoorschijn brengen van de volle vrucht, dat gaat allemaal door. Ondanks de aanwezigheid van de duivel en zijn rijk. Want niets kan dit heerlijke proces tegenhouden. Te midden van hagel en vuur in de woestijn. Omringd door wilde dieren. Laat Jezus zich voortleiden door de geest. En komt er tevoorschijn wat God bedoelt. Enkel goud. Dat is mooi. En dat zie je gebeuren, bij wijze van spreken. Want dat zie je ook gebeuren in de eindtijd. En ik denk, jongens, daar wil ik nog meer bij zijn, om het zo maar te zeggen. Het kan iets, het zal iets van een verlangen in je wekken. Als je hier helemaal, met heel je wezen, op ingaat. En je ziet het bij Jezus. En je ziet, hij hanteert zijn ijzeren staf in de woestijn om alle machten der duisternis te onderwerpen aan zijn wil. Wat voor Jezus aan de orde is, na zijn vervulling met de Heilige Geest, wat ik hier geschilderd heb, dat is ook voor die eerstelingen aan de orde. Ze nemen in de woestijnsituatie, ze komen in de woestijnsituatie en ze nemen hun plaats in voor de troon. Dat is één zaak. Nou, wat betekent dat nou? Punt 7, in die woestijnsituatie komen. Het loslaten van vastigheid en steun in het natuurlijke. Want in de woestijn ga je toch van heel andere dingen uit. Toch? Heel andere dingen ga je vanuit in je denken dan. En in je leven. Volkomen gericht op de werkelijkheid van de geestelijke wereld. Dat is de woestijnsituatie. Het is tevens het beeld van totale afhankelijkheid van. En totale verbondenheid met Jezus en God. Dat je zegt, dat je, nou Heer, geen enkele andere bron kan mij meer iets aanbieden. Dat is toch prachtig, dat je daarheen leeft. Dat je zegt, dat wil ik bereiken in mijn leven. Daar wil ik nu eigenlijk al van uitgaan. Dan ga je naar dat eerstelingenleven toe. En die eerstelingen hanteren ook die ijzeren staf. Met het aanvaarden van die ijzeren staf tonen ze de bereidheid tot de strijd, tot het doorgaan, tot de oorlog. Daar roept het bezuingeschal hen namelijk ook toe op. Punt 8, tenslotte. We spreken, dat is duidelijk, over een nabije toekomst. Maar, als je goed luistert, dan herken je een aantal dingen. Die heb je herkend vanavond. Die woestijnsituatie, ik spreek even voor mezelf, maar daar kan je ook voor jezelf even over denken. Daar kan je al, daar beleef je eigenlijk al iets van. Die afhankelijkheid van de Heer, helemaal verbonden met hem. Alleen maar uitgaan van. Ja? En zo oefen je je in de strijd. Zo word je sterker elke dag op die manier levend. En de tegenstander valt, doordat hij nu al zo vaak aanvalt, straks waarin? In zijn eigen zwaard. Dat gaat gebeuren. Dat is mooi. Want daar kan je nu al wat mee. Je kan het nu al invullen, die woestijnsituatie. Als je die overgangstijd neemt en je haalt die hierin, en je denkt aan die diepe, intense vrede en rust, het laten werken van de late regen, het door wie je heen gaan, het aankunnen, met de hulp van de Heer verder, bidden, intense aanbidding, ik noem maar even iets, het gaat om een werkelijkheid, van levens van mensen. En dan kan je bij jezelf testen, toetsen, de Heer, hier wil ik in verder, hier wil ik in door, er mag meer wat dat betreft gebeuren, help me daarbij. Dat is die woestijnsituatie. Het gaat ook om toenemende duidelijkheid voor jezelf in je opstelling. In je bezig zijn binnen de gemeente. Dat je zelf een steeds duidelijker geluid laat horen. Dat je zelf een steeds duidelijker geluid laat horen. Dat je eens nadenkt over wat zeg ik nou? Hoe kom ik nou uit dingen voor mijn leven? Heb ik het allemaal geplaatst? Gods gedachten zijn woorden. Die gesproken worden tot me. Heb ik ze geplaatst in mijn leven? Durf ik het aan? Ga ik ermee leven met zijn hulp? Ben ik daar duidelijk, helder in? Profileer ik me samen met hem? Mooi, hè? Ik denk, dat moet toch je eerste verlangen zijn. Als het niet zo is, dan ligt daar een bedekking op. En je weet wat ik van bedekkingen vind. Ontdek ze maar en eraf. Een steeds duidelijker geluid laten horen. Naar elkaar toe, om ook zeker van elkaar te zijn. Elkaar oproepend, dat is nodig soms. Elkaar bemoedigend, want je verwerpt elkaar niet. De handen ineens slaand. Zonder angst toeleven naar dat heerlijke moment waar Jezus bij monden van zijn profeten aankondigt. Dit is de tijd. Ga maar. Ja? Dan kan je nu ook al de afhankelijkheid invullen in je leven. Nu al werken aan het je bewust worden van de werkelijkheid van de geestelijke wereld. Hele mooie woorden, hele mooie termen. Nou, het gaat om je eigen leven. Dat je zegt, wat speelt er in mijn leven? Ik wil me bewust worden hoe ik de Heer verder kan dienen. Heer, wat kan ik nog meer voor u doen? Hier ben ik om alles van u uit te gaan voeren. Nou, alles, dat zal nog niet lukken. Maar help om voor nu deze tijd. Ja? En toelevend naar dan. Dat is mooi. Dat kun je zelf uitmaken en vastmaken voor je leven. Kan je nu werken aan nog bewuster zijn van waar gaat het heen? En waar gaat het nu heen voor mijn leven? Wat heb ik nu allemaal nodig? Nou, dat hoort bij die toebereiding waar ik nu over spreek. Dat hoort bij dat half uur stilte. Van waaruit je de eerste bazuin aan de mond zet en blaast. Dus je ziet dat ook dit weer heel actief is, heel persoonlijk. Van daaruit ben je al duidelijk, word je steeds duidelijker en helderder, dankzij de Heer en zijn woord en zijn geest. En gaat er die tijd komen dat je die bazuin aan de mond zet en blaast. En dat het verder en verder gaat om je heen en in je leven. Ik wil bidden.